veel, ja, ik weet niet of ik dan mijn 15-jarige veel YouTube zou aanbevelen, maar wel gewoon veel kijken en veel lezen ook misschien wel. Maar ik denk voor wat ik doe, dat ik gewoon, ja, ik leer gewoon heel veel van filmpjes en tutorials.
Hey, daar ben ik weer. Nieuwe aflevering. En in dit gesprek heb ik mijn vriend Erik Post aan de tand gevoeld. Erik Post is een... ken ik al heel lang. Een jaar of 10, denk ik. 15 misschien wel. Nou, ik weet niet, lang. En hij is een creatief. Hij is een freelance animator. Maakt veel video's. Monteert veel. Vooral het montagewerk kan hij heel goed. Doet hij veel. Doet hij al best wel lang. Zijn 24e volgens mij is hij gaan freelancen. Daarvoor werkte hij bij een bureau in Amsterdam. En ik ken hem dus vooral heel goed als vriend. Maar ik hoor ook wel eens dingen over zijn werk. En dan ben ik heel erg benieuwd naar, ben jij dan anders in je werk of niet? En hoe ga je dan met mensen om in je werksituatie? En ik vind het fascinerend hoe hij zichzelf ergens in kan vastbijten. En dan ja, zo diep kan duiken in het onderwerp dat hij er op een gegeven moment ook alles over weet. Hij heeft een bepaalde nieuwsgierigheid die aanstekelijk is. En in dit gesprek ga ik hem daar vooral over bevragen. Waar is dat vandaan gekomen? Waarom doet hij dat? En vooral ook, hoe helpt het hem in het maken van keuzes voor zijn, bijvoorbeeld zijn werk, maar ook privé? Nou, heel veel plezier bij het gesprek dat ik had met Erik Post.
Hey Erik.
Yo.
Hey jongen.
Nee, sorry, ik ben nog een beetje aan het eten. Broodje pindakaas met vlokken.
Oh, met vlokken. Lekker.
Ja, zeker. Hoe is ie?
Goed. Met jou?
Ja, goed. Een beetje moe en brak, maar niet zo brak als de vorige keer, maar...
Met het potje voetbal op de Rozengracht.
Zeker. Dat was wel een pittig avondje, moet ik zeggen. En vooral pittig after kroegsessie de dag erna eigenlijk.
Gelukkig stond je in de natuur de dag erna, toch?
Zeker.
Hey Erik, ik vind het heel leuk dat wij dit nu doen. En dat we dit ook opnemen. Ben je wel eens geïnterviewd?
Nou, vaak door studenten wel eens. Toevallig een paar weken geleden nog. En dan, meestal is mijn nummer dan bekend bij de academie waar ik heb gestudeerd. En dan word ik wel eens gewoon gemaild van, hey, ik heb wat vragen voor je. Ik ben een beetje zoekende. Of op het begin de freelance heb ik ook wel eens gehad. Die wilde weten ja, hoe ik dingen aanpak en dat soort zaken.
Welke academie ook weer heb je gestudeerd, Erik?
Ja, Academie Kunst en Techniek. In Enschede is dat.
En daar heb je nog steeds contacten dus?
Nou, het is daar dat ik begon omdat ik... toen ik daar afstudeerde was best wel een beetje een bijzondere manier afstuderen. Dus niet de reguliere weg van onderzoek, scriptie, klaar. Ja, ik heb natuurlijk, zoals jij waarschijnlijk al weet, best lang over mijn opleiding gedaan. En niet omdat ik niet gemotiveerd was of dat ik niks deed, maar omdat ik al eigenlijk al gewoon al freelance werkte en gewoon al daarvoor al vast contract had. Dus waardoor mijn studie een beetje op een laag pitje kwam. Maar goed, op een gegeven moment toen ik dus af ging studeren, toen zei ik eigenlijk, ja, ik heb eigenlijk gewoon helemaal geen energie om nu ergens nog onderzoek te gaan moeten doen. Terwijl ik al 3 jaar freelance en eigenlijk al gewoon werk wat ik doe, al wat ik wil doen eigenlijk. Mm-hmm. Dus toen hebben ze eigenlijk toenertijd een soort van pilotprogramma opgezet om ook te kunnen afstuderen op portfolio. Wat natuurlijk voor mij veel fijner zou zijn op dat moment. Ik denk vanuit daar dat ik daardoor, maar dat het best wel een beetje een testje was van mij toen. En een pilot, wat best wel goed is bevallen. Want,
maar ja, wat is er dan weer goed bevallen? Het feit dat jij dan op een portfolio bent afgestudeerd? Of...
Ja, in principe die opleiding, ja, het is niet dat ik kwalitatief een mega goede opleiding vind. Maar het is wel, je wordt wel heel erg gepusht om heel veel dingen zelf te ondernemen. En zo van, je krijgt heel veel... Of ja, hoe zeg je dat? Je krijgt gewoon heel veel dingen om te proeven. Dus op een gegeven moment moet je dan gewoon zelf een soort van gerecht aan zien te bouwen.
Ja.
Dus je krijgt gewoon heel veel facetten van het creatieve werk. Dus gewoon designen, video editing, audio, maar ook gewoon schetsen of programmeren. Dus eigenlijk gewoon, gewoon heel breed paletten aan verschillende creatieve...
Wat zijn creatieve skills of vaardigheden die je daar hebt geleerd, die je nog steeds veel gebruikt?
Nou, oorspronkelijk wilde ik eigenlijk meer ontwerper worden. En vanuit mijn jeugd was ik altijd gewoon aan het tekenen en gewoon in de computer aan het ontwerpen. Maar eigenlijk door de opleiding ben ik een beetje gaan, ook gaan monteren en eigenlijk gewoon animeren. Daardoor heb ik gewoon wat basisskills ontwikkeld die ik eigenlijk tijdens mijn stage, toen ik in Amsterdam kwam, in videowerk ben gaan rollen eigenlijk. Dus eigenlijk het hele ontwerpgedeelte is eigenlijk een beetje een bijzaak geworden. Dus ik ben eigenlijk door veel dingen te krijgen, verschillende dingen, heb je overal een beetje een basiskennis van. En dat heb je dan gewoon een beetje verder ontwikkeld. Ja, dat is eigenlijk gewoon echt puur het verschillende softwarepakketten kunnen gebruiken en snel kunnen schakelen ook in verschillende soorten software en ook überhaupt disciplines. Dus wat ik al zei, je weet dat ik ook natuurlijk gewoon veel gewoon aan muziek maak of een beetje aan het pielen ben, zoals ik altijd zeg. Maar in ieder geval, die kennis heb ik eigenlijk ook gewoon toen vergaard, omdat het moest, weet je wel. Dus ik moest, gewoon...
Ik ben heel nieuwsgierig, Erik. Ik ga gewoon eerlijk zeggen, ik ben heel nieuwsgierig.
Ja.
Want ik ken je natuurlijk al heel lang en goed. Alleen, heel veel dingen weet ik nog helemaal niet van je. En ik ben heel nieuwsgierig naar hoe jij dan... Je probeert het een beetje te schetsen hoe dat ging. Je studeerde af, je werkte eigenlijk al, je had vast contract, je zat al in dat werk. Mm-hmm. En je ging van alles een beetje proberen. En dan op een gegeven moment, je bent een generalist in de zin van, je hebt al die verschillende vaardigheden en skills meegekregen. Verschillende sausjes waarmee je dus iets gaat maken, zei je. Mm-hmm. Maar dan nu, hoeveel jaar later, 10 jaar later of zo, ben je een professional op één bepaald onderwerp, zou je kunnen zeggen. Hoe is dat ontstaan? Neem me eens mee. Dus je zat bij die academie, daarna ging je werken. Kom je meteen bij LEMS terecht? Of was dat,
Ja, dat is bij LEMS, reclamebureau.
Neem eens mee in die focus, zeg maar. Hoe ging je van breed naar iets meer gefocust, naar wat je nu doet?
Zoals ik al net in het kort uitlegde, is dat vooral dus tijdens mijn stage. Dus ik kwam denk ik volgens mij in 2008, 2009 ging ik daar stage lopen. Dus vooral echt als ontwerper en gewoon DTP'er. En daar ter plekke bij de bureau zeiden ze van, hey, kan je eigenlijk monteren ook? En ik zei, ja, zoals ik al zei, gewoon een beetje mijn opleiding gehad, niet helemaal uitgewerkt of zo, maar ik kan het wel een beetje. Dus, we hebben nog wat video's nodig en zou jij dat kunnen oppakken? En ik zei, is goed, dat ga ik gewoon doen. Hè. Ja, en toen kwam ik eigenlijk achter, maar ik vind eigenlijk gewoon bewegend beeld, dus gewoon montage vind ik eigenlijk misschien toch wel iets leuker. Dus toen ben ik dat eigenlijk gewoon vooral een beetje uit noodzaak daar gaan doen. Ja, en na 3 jaar toen ik daar wegging, toen ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen.
Oké, wacht even, voordat we naar jezelf gaan. Dus je zegt uit noodzaak, dus iemand legde een klus bij jou neer. Of eigenlijk stelde de vraag, kan jij monteren? Ja. Jij zei, ja, kan ik wel, wil ik wel doen. Dat deed je omdat hij je baas was? Of deed je dat ook omdat je het vooral heel veel zin in had? Eindelijk stelde iemand mij die vraag. Hoe ging dat?
Nee, eigenlijk omdat het mijn baas was. En ik was natuurlijk... Sowieso best nog wel gewoon wat onzeker. Je komt natuurlijk gewoon in Amsterdam werken en wonen en alles is nieuw. Dus ik deed ook wel mijn designklusjes. Maar,
deed je daarvoor, voordat die vraag werd gesteld, deed je toen dingen waar je geen plezier in had? Of die je eigenlijk liever niet wilde?
Nee, eigenlijk ook niet. Nee.
Oké.
Ja, ik ben het eigenlijk inderdaad gewoon gaan doen, want ik was gewoon de stagiair daar en ik... Zodoende. En, het begon een beetje als een soort van... als een soort van testjes, moest ik eens maken ook. Een soort van, voor IKEA was dat. Gewoon testjes maken. En dat was dan vooral animatiewerk. Ik vind het eigenlijk toch wel leuk. En leuk genoeg om het gewoon echt te gaan uitzenden. En dat was al een soort van, oké. Nou, dus in principe kan ik dit ook, denk ik, toch wel of zo. Mm-hmm. Dus toen ging ze dat gewoon gebruiken. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk als stagiair zijn. Dat je dan iets op je tv zag toen de tijd.
Oké, dus Erik Post was de stagiair die je wel goed kon monteren en ook een beetje kon animeren. Dat werd op een gegeven moment gezien door die mensen. En toen kreeg je een contract. En toen zei je, ik ga alleen maar dat doen. Of wat gebeurde er toen?
Ja, nou eigenlijk is het hele... Kijk, je gebruikt natuurlijk wel je... een beetje je Photoshop en je Illustrator skills. Die gebruik je natuurlijk nog wel als je dingen gaat opzetten. Maar ik was inderdaad vanaf toen eigenlijk alleen maar aan het monteren en animeren. Eigenlijk vond dat gewoon het leukste. Ook, ja, ook omdat het iets... ik had gewoon op een gegeven moment een bevestiging voor mezelf dat ik dacht, oh, ik kan het eigenlijk ook wel.
Oké, en toen ging je op een gegeven moment ging je daar weg. Toch? Ja. Hoe oud was je toen, weet je dat nog?
24, 23, 24.
Ja, wat heeft je besloten om uiteindelijk te gaan freelancen? Wat was de reden?
Ik, zoals ik al zei, mijn studie was nog niet afgerond op dat moment. Ik had wel gewoon een vast contract meteen en dat was heel fijn. Dus ik, ja, ik verdiende gewoon mijn eigen centen. Dat was natuurlijk top als, ja, als jong, ja, jonge junior beginner eigenlijk. Maar ik zag ook mensen om me heen wel afstuderen. Dus een klasgenoten die studeerden af. En ik dacht, oh shit, maar ik ben helemaal nog niet afgestudeerd. En ik zit hier wel goed en fijn. En ik leer leuke mensen kennen. En ik kan lekker veel naar Paradiso en concerten. Maar ik zie wel mensen in mijn omgeving die afstuderen. En dat zorgt voor echt stress. Ja, ik zat best in een druk huis met een paar andere jongens en gewoon klein. En dit ook, ik voelde me ja, op dat moment ook niet helemaal thuis daar. Dus dan eigenlijk in principe ja, neigde ik een beetje naar een overspannen situatie te gaan.
En dat had allemaal te maken, als ik goed begrijp, door wat je buitenaf zag. Dus had niks te maken met wat er bij Lems gebeurde.
Denk, achteraf gezien had ik ook wel gewoon zin om... ja, wat andere dingen te maken dan gewoon dan, ja, wat ik daar deed. En dat was ook wel heel, het was ook heel erg hollen en heel lang stilstaan. Dus heel hard werken op sommige momenten. En was ik echt zo van, ja, was ik wel blij en zat ik in de flow. En nou, projecten kwamen af en fijn. En dan was het gewoon een tijdje niks. Dus dat was dat contrast van heel erg hard werken en een soort van, oh, er was eventjes geen werk. Want, ja, het was wat rustiger. Dat zorgde ook al voor een onrust. Mm-hmm. Maar ja, het is echt het totaal pakket aan ja, verschillende dingen die, ja, waardoor ik gewoon best wel wat overspannen raakte. Ja, toen eigenlijk de bedrijfspsycholoog, die zei op dat moment, nou, volgens mij kan jij dit, volgens mij kan je gewoon nu voor jezelf beginnen, als ik het zo
De bedrijfspsycholoog zei, Erik, volgens mij kan jij dit voor jezelf doen.
Ja, dus die, wow. Die zei allereerst, nou, neem even gewoon wat rust. En ja, Lems had me daar heel goed in geholpen ook. En daar ben ik heel blij mee. Ze zei ook van, ja, volgens mij moet jij je moet verhuizen. Jij hebt gewoon wat meer rust nodig. Meer groen om je heen. Dat je bent best wel wat gevoelig, merk ik. En ik zei, oh ja, dat is eigenlijk ook wel, misschien moet ik ook in dat rustig gaan wonen. Ja, dat was één, dus ik ben ander huis gaan zoeken. En je moet voor jezelf gaan beginnen, zei ze. Je kan het gewoon prima, je kan het gewoon goed. En je leeft goed werk af, je bent, ja, je bent getalenteerd of zo. En ik dacht, hé, maar oh, oké. Okay. Oh, maar ja, misschien moet ik het maar gewoon doen. Dus toen ben ik eigenlijk op haar advies gaan, ja, gaan zeggen, ja, ben ik gewoon naar de basis gegaan. Ja, zo, ik wil eigenlijk gewoon nu gaan freelancen. En, ja, en daar ben ik ook gewoon best wel in gesteund.
Heb je toen nog lang met Lems gewerkt, die eerste periode?
Nou, ik had eerst een constructie afgesproken, ook omdat ik nog niet helemaal gewoon wist van, ja, hoe werk ik nou precies ook van, hoe krijg ik mijn klanten? En eerst afgesproken fee of afgesproken aantal uren voor dat bedrag, om gewoon een beetje een beginnetje te kunnen maken. Dus dat was gewoon, ja, ik denk dat het een paar maanden duurde. Maar ja, inmiddels was ik ondertussen al gewoon, ik had ook al veel meer andere contacten en... En bij veel koffie gaan drinken met mensen, gewoon kennis maken en kijken ja, wie diegenen zijn, een beetje mijn vakgebied. Maar ook gewoon wat andere soorten mensen die in de creatieve sector. Gewoon te kijken van, ja, wat is er eigenlijk mogelijk? En wie zijn er allemaal en wat doen die? En,
het is echt leuk. Ik heb nu een soort inkijkje in de periode. Nou, misschien wel zelfs de periode dat ik nog helemaal niet kende. Mm-hmm. Maar vooral ook in hoe je bent gekomen waar je nu bent. Ik wil daar nog even op inhaken. Want wat in mijn ogen, goed, ik volg je een beetje. Mm-hmm. Werkvlak natuurlijk. Ik ben wel benieuwd naar wat er dan... Wat heeft ervoor gezorgd dat je nu zo goed weet wat je wil als het gaat om je werk?
Ja, ik denk vooral door erachter te komen wat je niet wil, denk ik. Dus door klanten en door projecten te doen waarvan je denkt, nou, dit is echt een... gelukkig is het tijdelijk op dat moment, denk ik dan. En ik ga hier gewoon doorheen. Ik ga die mensen blij maken met mijn werk. En ik krijg daar gewoon voor betaald. Maar ik weet wel, de volgende keer ga ik dit gewoon niet doen.
Ja, dus je trekt je lessen al vrij snel, zeg je eigenlijk.
Ja, maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ik sowieso al vrij vroeg in mijn jeugd al wel wist dat ik iets creatiefs wilde doen. Dat was al één. Ook überhaupt in het hele middelbare schooltraject, dat je dan op een gegeven moment moet je gaan oriënteren. Je gaat open dagen langs en je moet eigenlijk dan kijken wat je wil. Maar ik zei al tegen die decaan, ik wil gewoon al iets creatiefs doen. Dus kan ik iets anders bedenken dan...
Heb jij als kind ooit moeite gehad met het maken van keuzes?
Lastige vraag.
Nou, het klinkt nu alsof je zegt, ja, ik wist al heel lang al dat ik eigenlijk iets creatiefs
wilde. Ja, gewoon, maar qua werk, ik kon me gewoon eigenlijk niks anders voorstellen dan dat ik gewoon iets maakte en gewoon iets creatiefs. Gewoon, gewoon niet op een kantoor specifiek of iets.
Maar dan terug naar de vraag die ik stelde was, wat heeft ervoor gezorgd dat je nu zo goed doet wat je nu doet? Toen zei je, nou, door vooral achter te komen wat je niet wil. Mm-hmm. Dat inzicht, hè, dat je dus, je doet iets. En terwijl je het doet, denk je, dit ga ik nooit meer doen. Mm-hmm. Had je dat al toen je 15 was? Of is dat pas ontstaan nadat je bijvoorbeeld bent gaan freelancen?
Ik denk dat ik toen ik pas ben gaan freelancen. Want als je gaat freelancen, dan kom je natuurlijk sowieso op heel veel plekken. Ja, je bent even heel tijdelijk lid van de familie, om het zo maar te zeggen. Maar echt heel kort. Ik had toch op sommige plekken was ik dan max 2-3 dagen, soms een dag. Ja, en dan heb je gewoon al door van, dat zijn leuke mensen, dat is een leuk bureau, of dat is een leuke opdrachtgever, of die gewoon, het gevoel is gewoon goed. Dus ik denk met name pas in mijn freelance periode.
Ik wil daar even inzoomen, Erik. Hoe zorg je ervoor dat jij op een gegeven moment weet, dit is cool of dit is niet cool? Hoe doe je dat? Stel je gaat naar een bureau toe volgende week voor 3 dagen editen.
Nou, je weet natuurlijk al wat voor soort werk ze maken. Dat is natuurlijk al
één. Oké, dus dat is filterbox 1. Wie belt mij en wat voor werk maken zij, zeg je?
Ja, ik dat heb ik gewoon eigenlijk al best wel snel door, denk ik. Het is heel moeilijk om dat ook te benoemen. Het is echt een gevoelsdingetje, denk ik.
Ja, ja. Zeg je daarmee dat je dus dat bijna nooit meer hebt? Dat je ergens komt en je denkt, dit ga ik nooit meer doen?
Zelden, eigenlijk. Ja, dit inzicht waar we het nu eigenlijk over hebben, dat is... Ik had het echt, ik denk een maandje geleden, ik dacht, ik ben nu eigenlijk gewoon dingen aan het doen die ik, waar ik gewoon wel energie uit haal. En wat ik gewoon een beetje de rotte klussen gewoon niet meer doe. En ik word er ook niet meer voor gebeld, dus dat is ook wel fijn.
Oké, je wordt niet meer gebeld. Maar wat gebeurt er als je wel wordt gebeld door een rotklus, maar je weet het op dat moment nog niet? Wat doe je dan? Wat is dan de les die je hebt geleerd?
Waarvan ik al zou weten dat het er niet leuk zou zijn? Ja. Of vanuit ervaring dan?
Ja, vanuit ervaring. Maar je weet niet, want je kent die guy niet die jou belt, die me nog nooit gesproken.
Nou ja, goed, sowieso kijken of ik kan. Dat is ook nog wel vaak een ding. Dat ik best wel, soms is mijn agenda gewoon, vaak is mijn agenda gewoon best wel vol voor de komende tijd. Dus soms willen ze dan gewoon heel kort dag iets en dan lukt het sowieso niet. Dus dat is ook
ik
wel...
ga een scenario, we gaan een scenario schetsen. Ik ben de CEO van Oatly, ja? Van die havermelk, ja? Gaat jou niet bellen? Nou, misschien wel trouwens.
Ja. Nou ja, denk ik nou niet, maar goed.
En die zegt, Erik, ik wil jou hebben. Ja. Geld speelt geen rol, planning speelt geen rol, maar de klus wel. Zeg maar, ik heb een klus, dan ga ik je over brieven. Kom je even hier naartoe, gaan we even praten. Wat doe je dan?
Volgens mij klinkt het gewoon prima voor een openingsgesprek, toch? Om te kijken van...
Hoe ga je dan het openingsgesprek in?
Gewoon heel open en ik weet al, ik vind ook die vaak sturen ze ook gewoon al meer informatie over een soort klus of zo. Dan heb ik al gewoon door van, dit is iets wat ik wil doen of waar ik echt op dit moment geen zin in heb.
Ja, ik snap het.
Het is helemaal niet een heel spannend gesprek of zo in principe.
Nee, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is. Ik kan me voorstellen dat, stel dat iemand dit hoort en denkt, hey, ik zit op die academie. Ik ga straks hetzelfde pad bewandelen als Erik. Mm. Hoe bereid ik me daarvoor? En ik zelf ook. Ik ben heel benieuwd naar hoe jij dat doet. Want ik doe het op mijn manier. Dat is wel grappig. Ik heb het echt helemaal uitgewerkt. Ik weet precies wat voor vragen ik wil stellen om iemand echt te kunnen helpen. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat doet.
Yeah.
En het is wel enigszins anders, want jij doet natuurlijk veel, ik noem dat even,
praktisch werk.
Praktisch executiewerk, ja. Weet je wel. Ze willen gewoon dat jij gaat monteren of animeren. Maar dan nog, ik vind het fascinerend en ook op een bepaalde manier mooi om te horen dat jij nu alleen maar klussen doet die je leuk vindt. Dus ja, met andere woorden, het lukt jou om ergens een soort schifting te maken en ik wil weten hoe je dat doet.
De eerste klus is natuurlijk altijd een soort van, dat weet je denk ik zelf ook, als je voor het eerst een nieuwe klant hebt, dan ben ik ook wel nerveus. Dan ben ik eigenlijk gewoon voor de rest niet vaak, denk ik. Maar met name gewoon de eerste klus, nieuwe mensen, nieuwe energieën. Dan vind ik het even spannend. En als je dan nog een keer gebeld wordt, dan weet ik al, oh ja, dit is gewoon 90% zeker gewoon weer een match. En heel fijn om gewoon weer samen te werken. Dus dat is, het is ook met name dat ik gewoon nu gewoon terugkerende klanten heb en projecten. Klanten.
Wat is de reden dat die klanten bij jou terugkomen?
Nou, ik denk omdat ik gewoon wel oké werk aflever, denk ik.
Weet je waarom ze bij je terugkomen? Heb je het wel eens gevraagd?
Nee, zeker niet, nee. Het is natuurlijk heel erg een soort van, ik lever het af. En vaak geeft het ook wel aan van, nou, ja, ik vond het prettig samenwerken. Niet op een hele afgezaagde, cheesy manier, maar wel een soort van, was weer top of zo, om het mee op plat te zeggen. Was weer lekker gewerkt, jongens. Wat ik ook wel merk is dat ik al, als je dan weer elkaar spreekt naar bijvoorbeeld, het kan na een week zijn of na een maand of na zelfs een half jaar, altijd gewoon even een soort van, hey, hoe was je half jaar niet gesproken en ja, leuke dingen gedaan. En het is wel echt fijn om ook gewoon voorbij te praten dan ook met diegene.
Ja.
Dus in principe, ik vraag nooit naar een project waarom bel je me nog een keer of hoezo dit en dat. Maar het is vooral gewoon, het gebeurt. En dan, gaan we eerst gewoon even bijkletsen. Maar dan gewoon niet op een hele zakelijke manier.
Nee, inderdaad.
Heel informeel, maar gewoon ook uit interesse of zo.
Ja, wie heeft er bij jou de meest soort van diepgaande invloed gehad op je professionele ontwikkeling? Niet je persoonlijke ontwikkeling, maar professionele ontwikkeling. Van wie heb je echt zo ontzettend veel geleerd dat het gewoon zoveel invloed op jou heeft gehad?
Ja, dan kom ik misschien toch weer terug bij die ene psycholoog. Wat is dat dan nu, 10, 11 jaar geleden of zo?
Van die bedrijfspsycholoog?
Ja, die zei van, jij kan gewoon voor jezelf beginnen en doe het gewoon. Dat is denk ik echt de persoon professioneel gezien.
Heb je die persoon wel eens gebeld of gesproken?
Nee, eigenlijk niet. Dat zou ik eens wel eens moeten doen misschien.
Ja. We hadden net het over, toen je nog jong was, of zelfs op de academie, maar daarvoor. Als je nu terugkijkt, hè, op je 15-jarige Erik, wat voor advies zou je die geven?
Ik denk gewoon aankloten, maar gewoon dat je zonder doel ook gewoon blijven maken of zo. Ja, gewoon een beetje je creatieve ziel ook blijven ontwikkelen door bijvoorbeeld veel. Ja, ik kijk dan heel veel tutorials en heel veel op YouTube van mensen die dingen maken ook. Maar ook zonder doel vaak.
Ja.
Dus dat is ook gewoon veel. Ik weet niet of je dan met 15-jarige veel YouTube zou aanbevelen. Maar wel gewoon veel kijken en veel lezen ook misschien wel. Maar ik denk voor wat ik doe, dat ik gewoon. Ja, ik leer gewoon heel veel van filmpjes en tutorials. En ja. Gewoon daarin blijven ontwikkelen en blijven kijken, denk ik.
Ja, ja. Hey Erik, je hebt een hele leuke studio, hè? In Amsterdam, waar je werkt.
Klopt.
Hey, en wat als je daarheen gaat, hè? Wat koester je dan het meest als je in die studio bent?
Ik werk best wel solistisch dus. Altijd met de koptelefoon op ook. En ik zit best wel te hyperfocussen eigenlijk, maar ik vind het altijd heel fijn om toch mensen om me heen te hebben, om wel bijvoorbeeld samen te lunchen of af en toe gewoon een beetje te kletsen of zo. Als een oud wijf. Nee, ook gewoon ergens heen fietsen, dus niet thuiswerken, maar gewoon ergens heen fietsen waar je gewoon je hoofd helemaal leeg kan maken. Je stapt op de fiets, je komt eraan, je drinkt een paar bakken koffie en je gaat gewoon lekker werken. En tussendoor heb je gewoon mensen met wie je gewoon een beetje contact hebt. En dan heb je hard gewerkt of niet hard gewerkt. Dat kan natuurlijk ook gewoon af en toe. En dan stap je op de fiets en dan ga je lekker gewoon met muziek of met een podcast op fiets naar huis. En dan ben je klaar. En dan ben je thuis en dus, dan kan gewoon je ontspanning beginnen. Dat is een beetje... En als het lekker weer is, ga ik wandelen in plaats van fietsen. Dus dat is ook om nog een beetje meer te bewegen.
Heb je nog andere afspraken met jezelf gemaakt als het gaat om die discipline? Of die wekelijkse ritme?
Ik heb gewoon periodes dat ik eigenlijk denk dat ik ook gewoon 's ochtends geen schermen wil ook. Gewoon überhaupt ook, omdat ik gewoon natuurlijk de hele dag al schermen zie. En, maar ja, daar val ik af en toe een beetje weer uit. Dus dat is... ik sta wel ook gewoon elke dag dezelfde tijd op. Dus gewoon 8 uur. Ik probeer het ook vaak in het weekend te doen. Dus gewoon ook wel gewoon dat er een beetje aan te houden. Tenzij ik bijvoorbeeld echt laat thuis ben of het is een beetje bont geworden die avond ervoor. Dan kan ik wel eens gewoon wat langer.
Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?
Nou ja, 8 uur opstaan. ja, het klinkt heel suf, maar gewoon douchen, ontbijten. En ook eigenlijk wel
vrij... Eet je elke dag hetzelfde?
Ja, gewoon zelfgemaakte granola met yoghurt. Maar dan een soort van...
De topping, die doe je wisselen.
Vegan yoghurt en een appeltje erin. En dan lekker ook niet te lang blijven hangen. Vind ik altijd wel fijn. Dus gewoon
na de koffie erbij?
Nee, niet meer. Nee, gewoon koffie? Eten. Zeker koffie.
Wat altijd voor koffie?
Ik ben gewoon wel fan van Petje Black of White Label Brazil koffie. Lekker snobistisch. Maar ik vind het wel echt belangrijk. Gewoon goede koffie in de ochtend en in de middag eigenlijk ook. Maar ik geef mijn liefde veel geld uit aan goede koffie.
Ja.
Dat is wel echt een...
Oké, je zegt net, zeg je ook dat je niet lang blijft zitten. Maar is het dan wel... Als jij... het ontbijtritueel, het ochtendritueel om een of andere reden moet missen. Heeft dat invloed op de rest van de dag bij jou?
Dat denk ik niet. Nee, maar ik vind het ook ja, het is ook automatisme geworden hoor. Het is,
ja, maar stel dat morgen het productiebedrijf jou belt en zegt, Erik, we hebben je nodig, maar je moet hier om 7 uur zijn. Zou je dat eigenlijk vinden?
Ja, vind ik wel lastig, maar dat is ook wel valt te overzien, denk ik ook. Het is gewoon net het
eerder uitzondering op de regel.
Ja en dan gewoon... nog steeds wel gewoon de koffie en zo. Dat is wel echt belangrijk in de ochtend. Maar ja, tenminste als de klanten bij mij over de vloer komen... of mensen die met mij iets gaan maken... dan weet ik gewoon 9:30 in mijn studio. En dat is altijd wel gewoon... met mijn normale ritme gewoon goed te doen.
Ja. Ik ken jou als een heel nieuwsgierig iemand. Even, wat ik dus echt geweldig aan jou vind... is dat jij echt als 5 jaar geleden of zo... ik weet niet meer exact jaartal... had jij niks met voetbal... En ineens kijk je een potje Ajax en ben jij de grootste Ajax-ziet van heel Amsterdam. Dat is een beetje overdreven, maar jij weet alles van Ajax nu. Jij duikt, als jij iets hebt en het heeft jouw interesse en je denkt ik ga er toch in, dan duik je er zo diep in. Jouw vriendin, die vriendin van het weekend, weet ze ook weer, Nikki, die zei dat ook. Die zei, ik ging ineens knokken kijken met Erik, dan ben ik een soort inbox geworden. Dat zijn dan mijn woorden, maar zij zei, hij blijft maar over dat vechten praten, zeg maar, dus hij weet alles over dat vechten.
En ja, vechtsport dan, hè? Is dat dan niet, dat klinkt natuurlijk heel bot.
Nee, vechtsport, maar... tuurlijk, ja. Nee, maar er is een onderwerp, het kan ook bij wijze van Bassie en Adria zijn, weet je wel? Trouwens, ja. Daar weet je ook alles van, maar... wat is dat? Jij zegt net, als het gaat om creatieve skills, je hebt bij die academie ben je een beetje geforceerd om alle skills gewoon een beetje te proeven en uit te proberen. Ja. Ze dwongen jou om dat te gaan doen. Nou, en dan pluk je nu de vruchten van, want nu denk je, oh, ik heb nog een beetje daar wat mee geoefend, dan ben ik wel nieuwsgierig, nou ga ik dat gewoon doen. Mm. En jij bijt je ergens in. Ja, ik vind dat, hoe doe je dat? Hoe bijt jij je ergens in en hou je dat vast en laat je het niet meer los, totdat je het helemaal weet? Of heeft dat alles te maken, waar heeft dat mee te maken? Misschien moet je maar zo stellen.
Ja, ik denk toch mijn karakter wel ergens. Dat ik ben gewoon een beetje een spons. Dus ik vind het ook gewoon interessant om daar gewoon in te...
Je hoeft niks te weten over het tweede van Ajax. B2 of zo. Maar dat weet jij wel. Jij weet wie de nieuwe keeper wordt over 5 jaar.
Ja, maar ja, als ik gewoon iets leuk vind, dan blijf ik daarin hangen. Het is gewoon heel moeilijk te benoemen wat het is. Maar het is gewoon ook gewoon een drang naar dat ik het gewoon ook wil weten ook of zo. En ja...
Dus jouw nieuwsgierigheid, ik gebruik het woord nu een paar keer, is dat heel groot? Als je iets leuk vindt?
Is dat... Nou, het is grappig dat je dat zo zegt, want ik zelf merk het helemaal niet. Het is gewoon hoe ik ben of
hoe
zo,
bent,
denk ik.
Ja. Dus, maar wat zegt dat dan als ik dat nu zo tegen jou zeg? Wat denk jij nu?
Ja, het klopt wel, denk ik. Ja, het is grappig. Dat kom ik een beetje terug bij de YouTube-filmpjes en tutorials. Dat ik dan. Soms is mijn YouTube-algoritme is gewoon heilig ook. Dat is heel grappig.
Zeker, daar moeten we vanaf blijven. Niemand
als
mag inloggen.
Als mijn vriendin dan iets kijkt tussendoor, dan zie ik dat en denk ik, oké, dat is niet goed. Nee, want het is een grapje. Maar in ieder geval, soms zie ik gewoon in mijn recommendations, zie ik gewoon heel veel gewoon over muziekproductie en over synthesizers. En denk, oh ja, wacht, ik zit nu weer even in een synthesizer fase, weet je wel. En nu is het dan inderdaad gewoon over color grading en kleur. En ja, dus ik zie het vooral op mijn YouTube recommendations, waar ik me nu helemaal aan vastgeklampt heb. En Ajax is ook natuurlijk een onderdeel van. Kleine succes supporter dat ik ben.
we gaan. Ken jij Brené Brown, Erik?
Nee.
Oké, nou, die heeft iets in haar podcast wat ik heel vet vind. Dus heb ik gewoon gejat. Hè, onder de noemer beter goed gejat of slecht verzonnen. Dus we gaan daarmee eindigen. Dat is een rapid fire. Weet je wat dat is?
Ook niet, maar leg het uit.
Het zijn gewoon heel snel achter elkaar 5 vragen.
Oké, ja.
Maar eigenlijk 6 zijn het, hè? Het zijn 6. Maar het zijn geen vragen, het zijn meer gewoon zinnen die jij mag afmaken, oké?
Oké.
Maar de rapid fire betekent dus je moet snel zijn
snel,
en niet
van
nadenken.
Niet van nadenken, oké.
Als het niks komt, dan ga ik het uit je trekken.
Dat is goed.
De allereerste, op jouw bureau of tafel, want je zit nu aan de keukentafel, zie ik. Wat ligt daar?
Een half aangevroten broodje met pindakaas en vlokken. En mijn AirPods, die moeten opgeladen worden.
En ik zag ook een poes voorbij lopen net.
Ja, die zat net even heel interessant achter mijn laptop te hangen, maar die is nu eventjes vertrokken.
Je nummer 1 inspiratiebron is...
YouTube,
ik dacht dat ik dat zou zeggen. Oké, komt die. Nummer 3. Je lievelingsbier is?
Dat weet je inmiddels. Nu is het afgelopen dagen die Yuzu Pale Ale bij Le Guess Who. Dat is een speciaal biertje. Maar ik ben heel erg fan van de Eltje brouwerij.
Alles van het Eltje of één specifieke?
Nou ja, die
Bird
of Prey vind ik heel goed. En ik ben stiekem ook wel heel erg fan van Mannenliefde. Van Oedipus.
Oké, de laatste videoserie die je hebt gebinged. Wat was het laatste waar je gewoon niet vanaf kon blijven?
Nou ja, ik denk dat het dan toch Sex Education was.
De podcast die we nu moeten volgen is...
Ik zou zeker Song Exploder volgen. Het wordt gepresenteerd door Hrishikesh Hirway. Het is best wel langlopende podcast eigenlijk al, sinds 2014. In essentie is het eigenlijk gewoon dat muzikanten, artiesten, bands een nummer uitkiezen en die gaan ontleden. Dus ze vertellen over het nummer, hoe het is ontstaan. Ze laten bijvoorbeeld stukjes demo horen. En wat ik het meest interessant vind, zijn gewoon losse sporen. Dus bijvoorbeeld, op een gegeven moment... Bon Iver of maakt niet uit wie, die laat dan gewoon een klein stukje van het marktproces horen. En dat vind ik gewoon mega interessant.
Het zijn dus echt artiesten zelf die dat doen?
Ja, dus het is ook echt goed opgenomen ook. En ze worden gewoon geïnterviewd en ze vertellen gewoon over hun nummer. En het is ook mega goed gemonteerd ook. Inderdaad, je hoort de artiesten zelf ook erover praten. En het zijn echt best wel grote artiesten ook. En bijvoorbeeld, volgens mij was het vorige week of 2 weken geleden, Hans Zimmer, weet je wel, die mega Hollywood producer, heeft zijn soundtrack van de kaskraker van dit jaar natuurlijk Dune, heeft hij gewoon eigenlijk ontleed en vertelt hoe hij tot die soundtrack is gekomen. En bijvoorbeeld, zijn idee was volgens mij een soort van songboek, dus eigenlijk heeft hij gewoon de hele soundtrack van de film in een soort van setje gedemoed en dan dat bouwt hij dan helemaal uit. Dus dat was gewoon...
Nog één keer de naam?
Exploder. Song Exploder.
Exploder, oké, cool. Ja. Thanks. Ja. Allerlaatste. Wie moet mijn volgende podcast worden? Podcastgast worden, Erik?
Nee, ja, zoals ik al zei, ik woon dus... ik bevoel me heel erg thuis hier in Amsterdam-Noord. En ik hou dus van vechtsport, zoals je ook al zei. En ik boks heel graag. En hier zit natuurlijk nu sinds een aantal jaar Boogie Land. Zij hebben natuurlijk met coronatijd de Boogie Land Foundation opgericht. Waarbij je dus, nou ja, weet je, we weten allemaal, toen de sportscholen dicht waren, had iedereen natuurlijk wel ja, ook wel zin om iets te doen en ook een beetje fit te blijven, wat ook belangrijk is. Dus hebben zij overal in de stad dus die bokszak opgehangen. Ja, en dat vind ik gewoon super tof. Dus ik zou, als ik jou was, zou ik Jens, de eigenaar en oprichter van Boogie Lente, uithoren. Ik vind het gewoon wel een inspirerende kerel ook. En
gaan we proberen. Ja. Erik, dankjewel voor dit leuke gesprek.
Alright. Nou, top.
Hebben een fijne dag.
Dankjewel.
Heel
yes, jij ook.
Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat het gesprek wat je net hebt gehoord bepaalde waardevolle inzichten had. En dat je misschien wel genoten hebt van anekdotes of verhalen van mijn gast. Als dat zo is, deel vooral de aflevering met je vrienden of familie. Of collega's. Abonneren kan natuurlijk ook. Dat vind ik helemaal leuk. En kersen op de taart zijn eigenlijk recensies in de Apple Podcast app. En als je dat doet, dan beloof ik je dat ik jou een zelfgebrouwen biertje zal toesturen. Want recensies helpen mij heel erg in mijn podcast. Ik ben een amateur en ik klooi maar wat aan. Ik doe alles alleen op dit moment, maar krijg wel veel hulp van professionals om mij heen. Ben jij nou zo'n professional of vind je het gewoon leuk om te reageren met vragen, advies of ander gezellig commentaar? Ja, stuur me een mailtje maarten@kamp-vuur.nl. Of zoek me op social media. Ik ben op LinkedIn en Instagram redelijk actief. Nou, nogmaals dank voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende aflevering ook kan waarderen. Ik heb er zin om lekker mee verder te gaan. Nou, doei!